Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat uw gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt.
Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het tweede deel van 10 predicaties. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmorgen 4 juli 1847 te Londen en de titel is Het einde des lands en de rotssteen der eeuwen, naar aanleiding van Psalm 61 vers 3. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Bestaat er een zodanige zaak als bevinding des geloofs? Iedere van God geleerde ziel zal ogenblikkelijk antwoorden, ja, die bestaat. En ik hoop dat ik hieraan kennis heb. Maar is deze bevinding van groot belang? Ja, zal dezelfde van de hemel geleerde ziel antwoorden, van oneindig belang, want aan het bezitten of niet bezitten ervan hangt de hemel af of de hel. Doch, als dit het geval is, van waar komt het dan dat sommigen deze loochenen en dat anderen deze belachelijk maken? Dit vloeit voornamelijk voort uit twee oorzaken. Onkunde aan de ene kant en vijandschap van het menselijke hart aan de andere kant. De mensen zullen van nature datgene loochenen waarvan zij niets kennen. En het menselijk hart is zo vol van niets ontziende, onverzoenlijke vijandschap tegen God, dat het altijd zal strijden tegen al hetgeen zijn beeld draagt. Het behoeft ons daarom niet te verbazen dat de bevinding, het werk Gods in de ziel in al haar verscheidenheid, door sommigen wordt geloochend en door anderen wordt belachelijk gemaakt en wordt veracht. Maar welk een genade is het, bij tijden niet slechts een mate van de ware christelijke bevinding in onze eigen harten te gevoelen, doch deze eveneens op zo'n duidelijke en gezegende wijze opgetekend te vinden in het woord van God. Dit zijn twee getuigen, de getuigen van binnen en de getuigen van buiten, de getuigen in de boezem en de getuigen in het woord der waarheid. En in de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Het is dan ook genade, onuitsprekelijke genade voor de kerken Gods, dat ieder gevoelen dat wordt verwekt door de gezegende geest in het hart van het levende huisgezin gevonden kan worden in het boek Gods. En het is genade vanuit twee gezichtspunten. Ten eerste is het genade omdat wij soms, als wij op deze waarheden worden tegengestaan, naar het woord Gods kunnen verwijzen en zeggen, hier staat het, kunt u loochenen hetgeen God zelf heeft verklaard. En ten tweede is het genade als wij beproefd en geoefend worden omtrent de wezenlijkheid en de echtheid van onze eigen bevinding te ervaren dat deze overeenstemt met het woord Gods en dat wij aldus een bewijs hebben dat deze in ons hart gewrocht is door dezelfde geest Gods, die het geopenbaard heeft in het woord der waarheid. Onze tekst bestaat uit twee delen. Met Gods zegen zal ik dan trachten deze vanmorgen te behandelen in de volgorde waarin zij voor ons liggen. En door dit te doen, zal ik doelbewust de bijzondere zaak van David uit het oog verliezen, daar het woord Gods geen verklaring is van een bepaald persoon of van een enkeling, en zal ik deze in algemene zin toepasselijk maken op de bevinding van een geoefend kind van God. Het eerste gedeelte dan heeft iets weg van een klacht, en het tweede ademt de taal uit van een gebed. Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. De woorden ademen de taal uit van een klacht gepaard aan een goddelijk besluit in de boezem van de psalmist. Waar bevond hij zich in zijn gevoelens toen hij dit roepen voortbracht? Aan het einde des lands, want het was vandaar dat hij roepende was tot God. Doch wat moeten wij ten eerste verstaan in een geestelijke en een bevindelijke zin onder het einde des lands? Jeruzalem wordt in het woord Gods beschouwd als het middelpunt van de gehele goddelijke eredienst. En het was daar dat het Gode behaagde zijns naams gedachtenis te stichten. En het was daar dat hij verkoos zichzelf te openbaren als wonende tussen de cherubim. En het was daar dat hij de stammen bevel gaf driemaal in het jaar voor de Here te verschijnen. Jeruzalem werd daarom het middelpunt van de goddelijke eredienst, en daar dit het middelpunt was van de goddelijke eredienst, werd het door de Israëlieten beschouwd als het middelpunt des lands. Het einde des lands, waarvan in onze tekst gesproken wordt, geeft daarom in een geestelijke en bevindelijke zin te kennen de verste, de meest verwijderde afstand van een ziel tot God. En het heeft niets te maken met de natuurlijke plaats. Het betekent niet dat David in de letterlijke en in ware zin zich in de een of de ander afgelegen streek bevond. Het drukt eenvoudig weg de gevoelens van zijn ziel uit. En toen hij zodoende op de meest treffende wijze de afstand wenste te beschrijven, de afstand die hij gevoelde tussen God en zijn ziel, gebruikte hij de uitdrukking het einde des lands, alsof hij op een nadrukkelijke wijze de plaats wilde aanwijzen die het verst verwijderd is van het gelukkige Sion, waar God gekend, geliefd en aangebeden wordt. Maar wat brengt een ziel daar? De mens is daar, zo weet ik, van nature. Alle mensen, als gevallen schepselen, bevinden zich op een afstand van God. Maar zij weten het niet. Ze gevoelen het niet. Er wordt geen klacht in hun zielen gehoord, omdat ze zich daar bevinden. Hier hebben wij het onderscheid tussen iemand die dood is in de zonde en iemand die Gode leeft. In een zekere zin bevinden beiden zich daar, doch de een weet het, de ander weet het niet. De een voelt het, de ander voelt het niet. Voor de een is het een bron van smart en ellende, en voor de ander in het geheel geen droefheid of ellende. De een snakt en hijgt naar adem als in een voor hem vreemde omgeving. De ander zwemt er heerlijk rond, alsof het hoort bij zijn natuurlijk bestaan. Een doorvoeld besef van schuld die op de consciëntie ligt, is dus datgene wat een ziel aan het einde des lands brengt, zoals de Heer ook spreekt. Ziet, de hand des Heeren is niet verkort, dat hij niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen uw lieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van uw lieden, dat hij niet hoort. Het is de zonde die ons van God verwijdert. De schuld die thuisgebracht wordt op de consciëntie drijft de ziel op een gevoelige wijze uit, tot aan het einde des lands. En zodoende, waar dan ook een gevoel van schuld in de consciëntie is verwekt door de Heilige Geest, die de zonde thuisbrengt, moet er, ja, zal er een doorvoeld besef zijn van de afstand tot God. Want hij is al wat heilig en gezegend is, al wat helder en rein is. Hij bewoont een ontoegankelijk licht en gans geen duisternis is in hem. Als het de gezegende geest aldus behaagt de diepten van de val te ontdekken en de zonde als een last op onze consciëntie te leggen, dan is de uitwerking ervan op ons dat wij naar het einde des lands gedreven worden, daar het een gevoel verwekt van onze oneindige afstand van God. De schuld drijft ons dus daarheen, maar wat doet ons daar blijven? Daar zijn verschillende zaken die ons daar doen blijven. Eén daarvan is het ongeloof. Want konden wij slechts geloven, konden wij maar geloof oefenen op Gods beloften, konden wij de goedheid, genade en liefde Gods die geopenbaard wordt in het hart slechts zien en gevoelen, dan zouden wij als het ware één sprong kunnen nemen van het einde des lands tot in de boezem Gods. Doch het ongeloof, de kracht van het ongeloof dat werkt in het vleeselijke gemoed, houdt de ziel aan het einde des lands. Want een levende ziel weet goed dat hij slechts kan naderen in de werkzaamheden en de oefeningen van het levende geloof. Zoals de apostel zegt, zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen, want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Een ziel die van God geleerd is, weet zeer wel dat er geen toenadering tot de levende God mogelijk is dan in de werkzaamheden van het levende geloof. Donkerheid van geest is een andere oorzaak die een arme ziel aan het einde des lands houdt. Hij kan het aangezicht des Heren niet in goede tierenheid en genade over hem zien lichten. Hij kan zijn aandeel in de liefde en in het bloed des lands niet zien. Hij kan niet waarnemen dat de gezegende geest in zijn ziel werkende is, onder de pijnlijke gevoelens waarmee hij geoefend wordt. Hij kan de liefde, de goedheid en de genade Gods in zijn hart niet gevoelen. Hij wandelt daarom in duisternis en hij heeft geen licht. En aldus geestelijk verdonkerd zijn en bij tijden bijkans volkomen onder de duisternis besloten, kan hij niet naderen tot de levende God, die geheel en al licht en liefde is, omdat hij in zijn gevoelens aan het einde des lands verkeert, op de grootst mogelijke afstand van de goddelijke majesteit. En ten derde is er ook de hulpeloosheid van het schepsel, de volstrekte onbekwaamheid om een enkel gevoelen van genade in zijn ziel te verwekken, die hem houdt waar de schuld hem brengt aan het einde des lands. Aldus leert hij de hulpeloosheid van het schepsel kennen, niet als een leerstuk dat geopenbaard is in Gods woord, maar als een geheiligde waarheid die geopenbaard is aan zijn ziel. En dit ellendige gevoel van hulpeloosheid van het schepsel houdt hem waar de schuld hem brengt. Want zonder de goddelijke trekkingen is hij niet in staat, is hij volslagen onbekwaam te naderen tot de levende God met enig gevoel van aangenomen te zullen worden in de Zoon zijnde liefde. Ten vierde de beschuldigingen van zijn eigen consciëntie, die hem houden waar hem de schuld heeft gebracht, namelijk aan het einde des lands, want de consciëntie van binnen draagt getuigenis van het woord van God daarbuiten, zodat hij gevoelt dat hij is hetgeen dat woord hem verklaart te doen zijn, walgelijke, schuldige, rampzalige en bezoedelde ellendeling. De werkingen van de Satan ten vijfde, die de geest in verwarring brengen, ongeloof, opstand, ontrouw, harde gedachten van de levende God, die verwekken en die elk gevoel van genade wegnemen en die het vleeselijke gemoed inprenten, al hetgeen uit de duivel en uit de hel is. Dat is ten vijfde een andere oorzaak die een arme ziel het gevoel geven dat ze zich aan het einde des lands bevindt. Welnu, al deze zaken die in het hart werkzaam zijn, gaan samen om een arme ziel, wien God daar geplaatst heeft om goede en wijze redenen aan het einde des lands te houden, opdat ze daar op een doeltreffende, bevindelijke wijze leren mogen dat niets minder dan een openbaring der genade en der liefde haar van het einde des lands tot in de boezem Gods en tot de genieting van het licht en leven van zijn goedgunstig aangezicht kan brengen. Maar was er dan anders niet? Ja, in onze tekst spreekt hij ervan dat zijn hart overstelpt is. Van het einde des lands roep ik tot u, als mijn hart overstelpt is. En waarmee was zijn hart overstelpt? Wat is de betekenis van dat beeld? Wel, dat zijn hart overstroomd, overdekt en overspoeld was. Maar waarmee was zijn hart overstroomd, overdekt en overstelpt? Met een aantal verschillende pijnlijke gevoelens die alles samenspannen om zijn ziel in droefheid en smart te doen wegzinken, bijvoorbeeld. Hij was overstelpt met twijfels en vrees of met het werk der genade in zijn hart wel ooit een aanvang was gemaakt. Of de Heer hem nog wel ooit genadig zou willen zijn. Of hij zijn ziel nog wel ooit zou toelachen. Of hij nog ooit de vergeving aan zijn consciëntie zou willen verzegelen. Of hij nog ooit tot hem zou willen spreken met zijn gezegende stem, zeggende: vrees niet, ik heb u verlost, gij zijt mijne. Hij was ten tweede ook overstelpt met een gezicht en een gevoel van de boosheden van zijn eigen hart, die verdorvenheden, de vreselijke verdorvenheden van zijn gevallen natuur, het kolken van die diepe afgrond van binnen. Aldus werd hij op een pijnlijke en bevindelijke wijze daartoe gebracht te voelen dat behoudens goddelijke tussentreding hij voor eeuwig zou moeten worden overstelpt, overspoeld en overstroomd en zou moeten verloren gaan door deze golven en baren van inwendige verdorvenheid. Hij was ten derde eveneens overstelpt met de vrezen des doods. Geen klare openbaring van de liefde Gods en zijn ziel bezittende was de dood een verschrikkelijke vijand voor hem. Niet wetende, niet ervan overtuigd zijnde, niet ten volle overtuigd zijnde, dat de laatste vijand verslonden was. En toen hij, in zijn waarneming, aan het einde des lands vertoefde, zo ver van God verwijderd, verscheen hem de dood als een koning der verschrikking en hij werd overstelpt toen hij voelde hoe spoedig hij kon worden opgeroepen van dit aardrijk, zonder dat hij die zoete openbaringen van de liefde Gods in zijn ziel genoten had, waarnaar hij naar zijn hart op zo'n vurige wijze hijgende was. Doch hoe lag hij daar, als een blok hout, ongevoelig, gevoelloos, biddeloos, wereldsgezind, begraven onder de zonde, badend in de zinnelijkheid? Nee, nu komen we tot een blijk van goddelijk leven aan zijn ziel. Er zijn er velen die aan het einde des lands verkeren, ja, alle mensen verkeren van nature aan het einde des lands. Er zijn er ook velen die overstelpt zijn met natuurlijke moeilijkheden, die voortvloeien uit de verschillende zaken die hun overkomen onder de voorzienige bedelingen Gods. Niemand dan het volk Gods verkeert echter geestelijk aan het einde des lands in hun gevoelens. Niemand dan des Heeren volk zijn in hun ziel overstelpt met geestelijke oefeningen. Maar boven alles, want dit is de zaak waaraan ik mijn hand wens te leggen, laat mij hier de verborgen veer aanraken van het goddelijke leven in de ziel. Boven alles, niemand dan Gods volk weet wat het is onder deze oefeningen tot hem te roepen. Van het einde des lands roep ik tot u. O, wat is een gezegend kenmerk hebben wij hier, in dit ene korte woord van het leven Gods in de ziel. Maar zijn er geen tijden en gelegenheden voor u, dat u zich aan het einde des lands gevoelt, zonder dat er een roepen in uw ziel gehoord wordt? En zijn er ook geen tijden dat u welhaast overstelpt bent met oefeningen, verwarringen, verzoekingen of beschuldigingen van de conscientie en toch geen roepen in uw ziel? Doch bovendien zijn er geen tijden dat u in uw gevoelens niet alleen verkeert aan het einde des lands en dat u overstelpt bent met vele pijnlijke oefeningen, maar dat er door genade, ik moet het wel een genade weldaad noemen, een roepen in uw ziel ligt tot de God uw zaligheid. Als dit het geval is, ik ben er zeker van dat dit zo is, als er goddelijk leven in uw ziel ligt, dan is dit uw bevinding. Hier wordt het getekend door de vinger Gods. Men mogen er een smet op werpen en het verachten. Men mogen zeggen iets dergelijks als een gelovige, welke aan het einde des lands verkeert, bestaat niet, of van een overstelpt zijn met dit, dat en met gene wil ik niets weten. Maar hier staat het. Zijn ze tot nog toe erin geslaagd de psalmen uit het boek Gods te scheuren? Zijn zij er tot nog toe in geslaagd dit vers van de 61ste psalm uit te wissen? Nee, hier staat het en zal het altijd blijven staan totdat de wereld vergaan is. Hier staat het en het zal het altijd blijven staan tot bemoediging van Gods arme, beproefde, verzochte huisgezin, of schoon alle hoogverheven beleiders op de wereld hun verachting erover uitgieten. Van het einde des lands roep ik tot u als mijn hart overstelpt is. En o, wat een genade is het een God te hebben om aan te roepen. En o, wat een genade om een hart te bezitten om tot hem te roepen. Het is echter de Heere en de Heere alleen die een roepen tot hem kan verwekken, vanuit de uiterste diepte van ons hart. En wees ervan verzekerd, dat waar de Heere dat geroep in de ziel verwekt heeft en nog verwekt, hij een oor heeft om te horen, een hand om te verlossen en een medelijdend hart om verlichting te schenken. En God schenke ons genade als wij, zoals dit vaak het geval is, indien men voor een ander kan spreken, aan het einde des lands verkeren en overstelpt zijn. God geeft ons dan genade om weer bij vernieuwing tot hem te roepen. Doch wat wordt bedoeld met de uitdrukking roepen? Ligt hierin niet iets krachtigs, iets erg krachtigs? Roepen of geschrei duidt op pijn, smart, en een verlangen om verlost te worden van hetgeen waaronder wij lijden. Het is iets dat diepgaander, meer betekenisvol, vuriger is dan alleen maar bidden. Het gebed, een verzuchting en kermen zijn goed, het is alles het werk van de gezegende geest, en daarom moet het goed zijn. Evenwel een geschrei, o, het schijnt alsof dit het hart van Jehovah het diepste trof. Hun geschrei, zo lezen wij, is gekomen tot in de oren van de Heere Zebaoot. Maar meestentijds wordt het geschrei alleen uit uw boezem geperst door wezenlijke beproevingen en door verbijsterende omstandigheden. Hierin ligt ernst, dringende noodzaak, vurigheid, de aandrang opgesloten. Het is alsof wij gehoord moeten worden. We kunnen, we willen geen weigering aanvaarden. Doch wie verwekt dit geschrei? Ongetwijfeld en op een onmiddellijke wijze de Geest Gods, maar door welk middel? Wel, door ons naar het einde des lands te zenden, door die verscheidene beproevingen die ik heb beschreven over ons te brengen en ons hiermee te overstelpen. Derhalve, als hij ons daar door zijn eigen hand gebracht heeft en gezorgd heeft dat deze overstelpende gevoelens over onze ziel komen, dan verwekt en doet hij dit geschrei opklimmen uit het hart tot de Heere, de God onze zaligheid, want we zijn op dit punt gebracht dat alleen God onze zielen kan zaligen, dat alleen God ons kan verlossen en zegenen, dat alleen God voor ons en in ons datgene kan doen dat onze zielen wensen dat gedaan wordt. Want let wel, het geschrei geeft niet alleen maar een gevoel van pijn en smart te kennen, naar ik zou zeggen in tijden van zielsangst, doch het geeft ook een vurig verlangen te kennen naderbij te worden gebracht. Is dit niet een kenmerk van het leven? Wat spreekt het vleeselijke gemoed tot God, wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen heb ik geen lust? Hoe werkte het vleeselijke gemoed in Kaïn? Hij ging uit van het aangezicht des Heren. Er was geen verlangen naderbij te worden gebracht, geen verlangen naar verzoening, geen verlangen naar vergeving en vrede, geen verlangen om tot God te komen en om gezegend te worden met de toelachingen, goede tierenheid en genade van de Almachtige. Maar daar waar een geschreiende ziel wordt verwekt door de Heilige Geest, geeft het niet alleen maar de zielsangst te kennen van de scheiding en de angsten van het verslagen hart onder de schuld der zonde, die werd thuisgebracht op de beroerde conscientie, doch tevens het heigen en verlangen van de ziel om nabij God te worden gebracht en om zich te verblijden in een gevoel van zijn vaderlijke gunst en zijn allergenadigste en allergezegendste toelachting. Dit voert mij dan tot het tweede tekstgedeelte dat nauw samenhangt met het eerste. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Er ligt iets in deze uitdrukking dat naar mijn gedachten een zoet licht schijnt te werpen op het beeld. Wat is de rotssteen? Is het dan nodig om dit te vragen? Zal niet iedere begenadigde ziel in één ogenblik antwoorden, Jezus? Ja, en door dit antwoord te geven hebt u het woord van God aan uw zijde. De steenrots was Christus, en op deze Petra, zegt hij, zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Hij wordt daarom in de kanttekening van Jesaja 26 genoemd de rots der eeuwen. Maar waarom zou hier de uitdrukking rots gekozen zijn? Ik geloof dat wij zonder de uitdrukking geweld aan te doen, van mening mogen zijn dat het beeld dat gebruikt wordt, dit is, een zeeman die schipbreuk geleden heeft en op het punt van verdrinken is, gebeukt door de golven der zee en bijna overspoeld door de baren. En wat ziet hij, als hij op het punt staat om weg te zinken in die diepe wateren? Een rots, een uitstekend boven de machtige baren, die hem elk ogenblik kunnen verzwelgen. Tegelijk voelt hij dat hij gered zal zijn uit de baren van de dreigende oceaan, als hij een stevig houvast op die rots kan verkrijgen. Maar, niet in staat zijnde deze door zijn eigen inspanningen te bereiken, roept hij uit: leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Laten wij dit beeld eens toepasselijk maken. Verkeren de kinderen Gods niet vaak in een soortgelijke toestand als deze arme schipbreukleidende zeeman? Al uw baren en uw golven gingen over mij heen, zegt de profeet Jona. Velen moeten worstelen in de diepe wateren tegen wel 1000 golven, waarvan elke golf voldoende lijkt om ze te doen verdrinken. Mijn hart, roept David in de tekst uit, is overstelpt, alsof hij duidde op de golven en de baren der verzoeking, schuld en schande, die hem volkomen schenen te zullen verzwelgen. Maar hij ziet een rots. Is dit in geestelijke zin niet precies gelijk? Jezus wordt enigermate aan onze ziel ontdekt, ziende wie hij is in het licht van Gods woord en in het leven van de onderwijzingen des geestes, wordt hij ons tot een voorwerp van het vurigste en hevigste verlangen van ons hart. Maar in deze uitdrukking rots in onze tekst ligt iets dat naar mijn gedachten een zoet en gezegend licht werpt op wat Jezus is voor die arme en nooddruftige. De rots moet gegrondvest zijn op de bodem van de diepe wateren, als ook zich hierboven verheffen, om een genoegzame schuilplaats te zijn voor de zeeman die schipbreuk geleden heeft. En als die rots niet gegrondvest is op de bodem in de diepte, dan zou deze niet onwrikbaar zijn, het zou niet meer zijn dan drijfzand. Komt dit niet overeen met het getuigenis des geestes aangaande de mensheid van Christus? Hoe diep daalde deze af in al onze droefheden, in al onze verdrukkingen, in al onze zonden, in al onze schande? Hoe diep de wateren ook mogen zijn, de rots steekt dieper dan alles. Hoe zwaar de verdrukking, de zonde en de droefheden van de kerk dan ook mogen zijn, de verdrukkingen en de droefheden van Immanuel God met ons waren oneindig zwaarder. Doch de golven en baren slaan tevergeefs tegen de rots, ze kunnen deze niet van zijn plaats bewegen. Aldus is het met de rotssteen Jezus, alle zonden, verzoekingen, verdrukkingen en droefenissen van de uitverkorenen met de toren Gods en de woede der hel slaan tegen die rotssteen, maar ze bewegen deze nooit van zijn plaats. Maar over deze rots wordt in onze tekst gesproken als die mij te hoog zou zijn. En daar hebben wij de Godheid, want als Jezus niet zowel God als mens zou zijn, de Godmens, hoe zou hij de wegzinkende ziel tot steun kunnen zijn? Welke werkzaamheid zou er kunnen liggen in zijn rechtvaardigende gerechtigheid? Welke gepastheid in hem als de zaligmaker van de totaal verlorene? Doch zowel God als mens zijnde, ja, de Godmens, de grote en heerlijke Immanuel, kon hij in zijn menselijke natuur afdalen tot in de uiterste diepten van de val en in zijn goddelijke natuur opvaren tot de troon van de Allerhoogste. En aldus bevond zich als bij de ladder Jacobs het benedeneinde ervan op de aarde, maar het bovenste deel verhief zich tot de wolken. Welnu, dit doet de rotssteen zo gepast zijn voor de arme, beroerde, geoefende, nagenoeg overstelpte ellendige. De rotssteen is hoger dan hij, hoger dan al zijn zonden, die hem bij tijden schijnen te verzwelgen. Hoger dan al zijn verzoekingen die een mijl openen om hem te verzwelgen. Hoger dan de zee van schuld die op het punt staat hem te verslinden. Hoger dan al de beschuldigingen der conscientie, hoger dan de aanvallen van de Satan, dan de beproevingen zijns geestes, dan alles van buiten en van binnen, dat zou willen samenspannen om hem totaal te verwerpen. Als hij aldus door het levende geloof een gezicht krijgt in de rotssteen Christus die hem te hoog zou zijn, dan wel een er verlangende, hijgende begeerten op uit zijn boezem en een vurig roepen: leid mij op de rotssteen die mij te hoog zou zijn. Ik kan daar niet in eigen kracht komen. Ik kan daar niet door de golven zwemmen. Ik heb de gezegende geest nodig om mij op te nemen en om met zijn eigen goddelijke hand mijn voeten vast en onbeweeglijk op die rots der eeuwen te planten. Welnu, als de ziel in zijn gevoelens nooit aan het einde des lands was, nooit overstelpt werd met twijfels en vrezen, met veel scherpe verzoekingen en smartelijke beproevingen, en nooit vanuit de kennis aan deze oefeningen uit de diepte van een beroerd hart geroepen heeft tot de levende God, dan zal er nooit gepastheid, nog heerlijkheid, nog dierbaarheid gezien worden in het dierbare Lam Gods. Doch juist naarmate wij iets hebben mogen voelen van de diepten van de val, wij ons aan het einde des lands bevinden, overstelpt zijn door veel pijnlijke oefeningen en tot God roepen vanuit het diepste van ons hart, dat ontroerd is, zien wij, als het de Heere behaagt het ons voor ogen te stellen en er een zoete baten van in onze ziel uit te storten, dan zien wij iets van de gepastheid, zaligheid, dierbaarheid, heerlijkheid, liefde, het bloed en de gerechtigheid van het Lam, en in hem zulke ruime voorraden ziende, nadat een ieder van noden heeft, hem ziende zoals hij ons van God gemaakt is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing, de grote hoge priester over het huis Gods, die in staat is allen die door hem tot God gaan op het allerhoogste zaligen. Dan worden er van tijd tot tijd door de gezegende geest in de ziel die vurige zuchtingen verwekt, die verlangens naar God, en het sterke hijgen naar die zoete genieting van Christus in de ziel, die ons alleen nabij God kan brengen. Dit alles, en nog veel meer dan dit, ligt opgesloten in de woorden voor ons. Leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Schenk mijn arme ziel een vast en gezegende plaats op deze rots der eeuwen. Bespreng mijn conscientie met zijn dierbaar kostelijk bloed. Stort zijn stervende liefde uit in mijn ziel. Maak hem openbaar. Doet hem zeer nabij en erg dierbaar zijn aan mijn hart en zegen mij met de genieting van zijn genade, goedheid en gunst. Maar als het de Heere behaagt naar dit geschrei te horen en de ziel te leiden op de rotssteen die ons te hoog zou zijn, dan plant hij de voeten erop op een onbewegelijke wijze. En als de voeten op die rotssteen zijn geplant, dan mogen de golven en de baren slaan, maar zij slaan tevergeefs. Zij kunnen die rotssteen niet wegspoelen, derhalve kunnen ze ook hem niet wegspoelen die op die rotssteen staat. En even zeker als die rots stand houdt, en deze die zal tot in alle eeuwigheid stand houden, kan niets degenen werkelijk kwaad doen die door genade gezegend zijn door te staan op die rots der eeuwen. Maar hoe vaak, o hoe vaak bevinden wij ons in onze gevoelens aan het einde des lands, welke gezegen en heerlijke ontdekkingen wij in verleden tijden ook mogen hebben gehad. Schuld die op de ziel legt, donkerheid van geest, hardigheid des harten, beschuldigingen der conscientie, de verzoekingen van de Satan, hoe vaak drijven deze zaken ons naar het einde des lands, zodat wij niet nabij God kunnen komen en we zijn genadige tegenwoordigheid niet in onze zielen kunnen ervaren, wij ons niet kunnen koesteren in toelachingen van zijn lieflijke aangezicht, wij die liefdevolle gunst niet kunnen gevoelen, die het geen krom is, recht maakt, en het geen hobbelachtig is, tot een vallei maakt, en die alle nevelen mis doet opklaren, en die de ziel zegent met een onuitsprekelijke vreugde en een volmaakte heerlijkheid. En o, wat is het hart vaak overstelpt, zoveel pijnlijke zaken in de voorzienigheid, zoveel pijnlijke zaken in de genade, zoveel beproevingen, zoveel verzoekingen, zoveel zaken van buiten, zoveel zaken van binnen, die alles samenspannen om de ziel te overstelpen en te doen wegzinken. En is het dan geen genade om te mogen roepen, niet volkomen ongevoelig te zijn, niet volkomen aan de verharding, zorgeloosheid en vleeselijkheid te zijn overgegeven, doch de zuchtingen te voelen van een hart dat is teder gemaakt in de vreze Gods, de uitgangen van een verslagen geest en het roepen van een ziel die werkelijk behoefte heeft aan een antwoord, die blijft roepen tot de Heere verschijnt en die hem niet loslaat,
totdat hij afdaalt met die zoete openbaringen van zijn genade en liefde. En zullen wij, zolang als de Heer ons in dit tranendal zal laten, geen reden hebben min of meer dagelijks te roepen, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Wat een genade, wat een onuitsprekelijke genade is er dan dat er een rotssteen is die ons te hoog zou zijn, die zich boven al onze twijfels en vrezen, boven al onze schuld en schande, boven al onze verdorvenheden en zonden, boven al onze afgoderijen en afwijkingen, boven al onze conscientiebeschuldigingen, boven alle aanvallen van de Satan verheft, een rotssteen die alles te hoog is. Niet zoals wij zijn, verbijsterd, niet soms begraven onder of verzwolgen en overdekt door de golven en baren van wereldse en geestelijke bekommernis, maar een rotssteen die oprijst uit deze diepe wateren en waarover het aangezicht Gods altijd lichtende is, een rots der eeuwen. En zal dit niet, moet dit niet, altijd het roepen zijn van onze ziel, als het de Heere behaagt dit te verwekken, leid mij op een rotssteen die mij te hoog zou zijn. Nergens anders is zaligheid, nergens anders vrede, nergens anders is troost. Gebeukt door de golven en bijna overstelpt door de baren, ver van die rotssteen, doch indien wij daarheen geleid, daar gebracht, daar gehouden worden door de gezegende geest, zullen wij het een veilige en een zekere plaats vinden voor de eeuwigheid. En wat anders dan zulk een rotssteen kan onze zielen redden, of wat anders dan zulk een zaligmaker, een zulk een zaligheid, zonder geld, zonder prijs kan gepast zijn voor zulke verdorven rampzaligen. O, wat heeft de kerke Gods reden om de God aller genade te loven, dat hij in zulke rotssteen als Christus Jezus heeft voorzien, en dat hij van tijd tot tijd in het hart sterke zuchtingen en begeerten verwekt naar deze rotssteen, en boven alles, dat hij die ziel zo nu en dan wil begunstigen met de verzekering, dat zijn voeten geplant zijn op deze rots der eeuwen, en dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, die in Christus Jezus is. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.